Ik hoop dat mijn stem het zal redden vanmorgen. Ik wil graag met u een stukje lezen uit de Johannesbrief, waar we al een paar keer over gesproken hebben. En Johannes, hoofdstuk 2, vanaf vers 7. Daar staat: broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod. Dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis, wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. En ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en het boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, begeerte van het vlees, begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. De wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. We hebben nu al een paar dingen met elkaar gehad. Wandel in het licht, de voorgaande keren wandel in zijn geboden. En we hebben gezien dat dat niets te maken heeft met de 10 geboden, maar gewoon heel concreet de wil van de Vader te doen. In de wil van de Vader te zijn. Zijn die 10 geboden slecht? Nee, die zijn absoluut niet slecht. Er is helemaal niks verkeerd aan, alleen wij kunnen het niet volbrengen. 4000 jaar menselijke geschiedenis heeft aangetoond dat dat niet lukte. En vandaar ook dat we dat ook niet kunnen doen. Vandaar dat er ook een nieuw gebod is van liefde. En die is alleen mogelijk, en dat is ook een oud gebod, maar ook een nieuw gebod hebben we gelezen, omdat er staat dat uiteindelijk de Heer Jezus Christus in ons is komen wonen, wat we gehoord hebben. God is in ons komen wonen en de Heilige Geest gaat bij ons niet weg. En het betekent dat zijn liefde in onze harten is uitgestort. Het gaat dus niet om het imiteren of doen omdat hij het gezegd heeft, maar besef dat we alleen maar mogen staan in die liefde die God ons gegeven heeft. Daarom begint Johannes ook heel duidelijk de uiterste geven van licht en duisternis. Haat en liefde. En als we dat zo lezen, dan zegt hij: deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld wordt. Je kunt verdrietig zijn over een heleboel dingen, maar dit schrijf ik u opdat uw blijdschap volkomen zij. En er is nog iets wat geschreven is. En waarom het geschreven is, dat zien we in hoofdstuk 2 vers 1. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u die dingen omdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, dan hebben we een voorspraak. We mogen naar het binnenste heiligdom en we mogen onze zonden belijden. En God is getrouw en rechtvaardig, 1 vers 9, om ons de zonden te vergeven. En het derde, dat komt dan in 1 Johannes 5 vers 13, waarom hij het ook geschreven heeft. Misschien wel goed om toch even in herinnering te brengen. Herhaling is niet verkeerd. 1 Johannes 5, vers 13. En dat is de gave van Gods leven. Hè? Hou er rekening mee dat God zijn leven gegeven heeft. In u en mij. En dan staat er in vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat we het eeuwig leven hebben. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus weet u zeker dat u eeuwig leven heeft? Misschien zegt u van, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of ik eeuwig leven heb. Ja, dan heb je het leven niet. En dan heb je ook de Zoon van de Heer Jezus Christus niet. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is best een goede zaak om daar eens over na te denken. We horen het vaak. Maar het is goed om onszelf af te vragen, heb ik dat leven? Weet ik zeker eeuwig leven te hebben? Komt dat door eigen verdiensten? Nee, dat komt niet door eigen verdiensten. Dat komt alleen maar door het geloof in de Heer Jezus Christus, die voor ons aan het kruis alles heeft gedragen. En door de Heer Jezus is de verzoening, is het in orde gekomen. Niet alleen vergeving, maar het is ook in orde. En dat is zo bijzonder, dat God in ons komt. Op grond van de Heer Jezus. Wat is het bijzonder dat elke keer weer opnieuw als ik dat hoor, dat dat voorhangsel gescheurd is van boven naar beneden. En dat we binnen onze heiligdom mogen binnengaan. Op grond van het kruis wat daar gebeurd is. En als we dat zullen gaan beseffen, dan weten we ook dat de almachtige God in ons leven is. En dat hij het wil uitwerken in ons leven. Daarom wil hij dat we gemeenschap hebben. Dat is ook een reden, als je ziet, vers 3 van hoofdstuk 1. Dan zegt hij, want wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Eén verbonden zijn. Moet je even stil worden. Kun je zeggen, nou ja, dat weet ik wel. Maar weet u de inhoud, wat dat betekent? Vandaar dat het ook goed is dat we die kenmerken van die gemeenschap al een aantal dingen hebben gezien. Eén van die dingen is dat je gehoorzaam bent. En tweede is dat je heel concreet mocht wandelen in liefde. En dat is best wel moeilijk. Als de liefde van Christus in ons uitgestort is, hoe ga ik om met deze, nou, laat ik het maar heel concreet zeggen, met de wereld waarin we leven? Hoe ga ik om met iemand die negatief is ingesteld? Hoe geef ik daar aandacht aan? Hoe ga ik op de dingen in? Altijd een prachtig onderwerp voor verjaardagen. Tenminste, ik weet niet of u andere verjaardagen bezoekt. Maar meestal gaat het over hoe beroerd het in de wereld is. En allerlei politieke kwesties die niet deugen en niet kloppen. En ja, ik doe daar soms ook wel in mee. En probeer dan uiteindelijk iets naar binnen te gooien. Wat me niet altijd lukt. Ziende zijn ze blind en horende zijn ze doof. En toch, dat woord, dat moet klinken. En vandaar, en Jacco heeft het ook al wat gelezen in Johannes 15, dat wij mogen wandelen in heiliging. En vandaar dat ik het ook zo mooi vond, waar ook op de bid stond, dat er iemand was die zo in de depressiviteit beland is, omdat hij twijfelt dat God hem vergeven heeft. En de naam van de desbetreffende persoon buiten onze gemeente, die hebben we niet gekregen, maar we hebben wel voor hem gebeden. En ik ontdekte hoe belangrijk het is als ik dat in vers 12 lees. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven. Omwille van wat? Van zijn naam. Hij staat erachter. Wat er aan het kruis gebeurd is. En Ik had ook daarna, dat is altijd wat er dan gebeurt, dan lees je iets en dat deed me weer denken aan de vraag ook op de bidstond, dat er een man was en die zei, ja, hou eens even. Hij zegt, en ik denk dat het ook goed is om dat eventjes te lezen, dat maakt het weer duidelijk, er staat in Jesaja 38 vers 7 dat de Heere de zonde achter hem wegdoet. Maar zegt dan die man, die een beetje, ja, niet optimistisch is, maar pessimistisch, als God zich omkijkt, ziet hij het dus. Je kunt je zonde wel achter je rug doen, maar als je omkijkt, ziet hij die zonde dus. Dat kunt u lezen in Jesaja 38 vers 7. Er was een evangelist en die kende zijn teksten gelukkig goed. Klopt het niet? Heb ik het verkeerd opgeschreven of zo? Nou, ik zal even kijken. Is het vers 17? Dan is het 17. Eentje vergeten. Sorry. Vers 17. Dan de tweede. Toen zei de evangelist ook van, ja, moet je luisteren. Als God omkijkt en je zou zeggen, dan kijkt hij ernaar. Dan wil ik je toch even iets vertellen in Micha 7 vers 19. Daar staat dat hij de zonde doet verdwijnen in de diepte der zee. En die man schijnt dus zijn Bijbel wel te kennen, maar nog bleef hij depressief. En die zegt, ken je die geschiedenis van de Jordaan? De Heer is bij machten om het water tegen te houden, dan ziet hij je drogen. En dan ziet hij mijn zonde weer. Ja, je zal het maar hebben. Achter je rug om en de Heer kijkt achterom. En hij ziet mijn zonde. En je kan inderdaad de zonde in de diepte der zee gooien. Zoals het in Micha 7 vers 19 staat. Nou zegt die evangelist, ik heb er nog wel een. Dat zoeken we op. Hebreeën 8 vers 12. Hebreeën 8 vers 12. En toen was de man overtuigd. En ik ben ervan overtuigd dat er een heleboel mensen zijn die nog steeds niet overtuigd zijn. En dat is heel verdrietig. Want er staat, als de Heere God als hoge priester van een verbeterd verbond spreekt, dan zegt hij, want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. En toen werd de man gelukkig. Hij gedenkt het niet meer. En weet u wat zo bijzonder is? Dat gebeurt ook bij het volk van Israël. Want dit is het Nieuwe Testament, maar als u naar Jeremia 31 gaat, dat wil ik toch wel even met u doen, Jeremia 31, dan ziet u ook hoe bijzonder de Heere God is, want de Heere God vergeeft graag. Ik weet niet of u die tekst kent, maar daar komen we dan straks nog wel even op. Want de Heere God vergeeft graag. Maar in Jeremia 31, vers 31 tot 34, daar staat het volgende. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Ziet u dus, bij ons, wij leven al uit het nieuwe verbond. Dat Israël en het tweestammenrijk Juda moet nog naar dat nieuwe verbond toe. Als een Jood nu tot de Heer geloof komt in de Heer Jezus Christus, dan komt dat nieuwe verbond al bij hem binnen. De Zoon, Jezus Christus, komt binnen en hij heeft eeuwig leven. Maar de profeet zegt, dat is toekomst, maar hou er rekening mee, dit gaat gebeuren. Dat ik het huis van Israël, tienstammenrijk, en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. En toen heeft de Heere God gezegd, nou ga ik met je trouwen, op de berg de Sinaï. Het was een huwelijk. Het ging niet goed in dat huwelijk. En de Heere God was zo verdrietig. Zowel met Juda niet als met het Israël niet. En God zegt, we zijn getrouwd. Ik ben zo verbonden als een eenheid met jullie. En toen heeft God gewoon in Jeremia gezegd, ik moet scheiden. En er kwam een scheidbrief. Dat heb ik niet gewild, zegt de Heere God. En dan wordt het volk verstrooid naar Nineveh, naar Assyrië. En 100 jaar later is ook Juda aan de beurt. En dan zegt de profeet, en dan gaat hij verder, voorzeker, dit is het verbond dat ik na de dagen met het huis van Israël sluiten zal. En dan zal ik mijn wet in het binnenste geven. Dat is eigenlijk, wie heeft de wet vervuld? Jezus Christus. En die komt dan in dat volk. Dat is een gelovig overblijfsel. En dat geheel, alzo zal geheel Israël behouden worden, zegt Paulus. Een verlangen van hem. Als een ontijdig geborene zegt, Heer, ik zou zo graag willen dat uw volk Christus aanvaardt. U aanvaardt. En daarom staat er, ik zal mijn wet in het binnenste geven, zal die in hun hart schrijven, en ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan zullen zij niet meer een lieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen. Vanaf het kleinste tot het grootste toe. Zo spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven. Kijk, Hebreeën 8, vers 12. En aan hun zonde niet meer gedenken. Nu we het nou toch in het Oude Testament hebben, dat God graag vergeeft, dat staat in Psalm 86, vers 5. Soms word je daar weer bij eens bepaald, bij dit gedeelte, om dat zo eens te zoeken. Maar God vergeeft graag. Alleen hij zou het niet fijn vinden als we er misbruik van maken. Oh, ik heb gezondigd, maar God vergeeft graag, dus dan... Dat is niet de bedoeling. En daarom, Psalm 86, vers 5. U, Heere, bent immers goed en mild om te vergeven. Rijk en aan goede tierenheid voor alle die u aanroepen. Met andere woorden, Heere, u bent immers goed en mild om te vergeven. Wat is dat bijzonder? Een almachtige God. Die in zijn zoon u en mij aanziet. En dan zegt ook uiteindelijk deze Johannes, we gaan weer naar de Johannesbrief, dat hij eigenlijk geconfronteerd wordt met een aantal dingen dat hij denkt, dit begrijp ik helemaal niet. Want dan zegt hij in vers 9, wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Je kunt wel zeggen dat je je brief lief hebt, maar ik zie alleen maar haat. Hoe kan dat nou? Nou, dan kun je twee dingen zeggen. Of je bent een broeder en je bent op de verkeerde weg en nog in de duisternis. Of je kunt zeggen, je bent mijn broeder niet. Zeg dan maar dat je in de wereld bent. Ik kan niet begrijpen en in overeenstemming brengen van de nieuwe natuur die in Christus is. Dat je je broeder kan haten. Dat kan niet. Daar is licht en duisternis duidelijk zichtbaar. Daar is liefde en haat is duidelijk zichtbaar. Toch gebeurt het wel eens dat Paulus moet waarschuwen en zeggen van joh, als jij toch iets openbaart waarin je kritiek of naargeestig of negatief bent over een broeder, laat dan die bitterheid je niet afhouden van de genade. Want bitterheid, en daarom heb ik, zeg Johannes, ook geschreven, dit heb ik u geschreven, opdat u blijdschap er zij in de gemeenschap die er is met de levende God. Elke keer wijst hij daarop. En dan krijg je natuurlijk ook datgene, wandel daarom ook in heiliging. En als u zegt, ja, maar broeder, ja, nou, ik zoek eens op, 1 Korinthe 5 zelf. Ik heb liever dat u het in het woord ziet, dan dat ik het zeg. 1 Korinthe 5. Vers 11. Wat zegt Paulus? Ze zijn er dus ook in de gemeente. En dat wil je niet, maar blijkbaar gebeurt het wel. En dan zegt hij, maar nu heb ik u geschreven. Het gaat over een jongeman die met de vrouw van zijn vader naar bed is gegaan. Misschien een oude vader en een jonge moeder, dat weet ik niet, maar in ieder geval. Nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand terwijl hij een broeder wordt genoemd. Een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendiener, of een lastenaar, of een dronkaard. Of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Dus met andere woorden, Paulus is concreet en zegt van, joh, dat is ook een punt. Diegenen die binnen zijn, moeten jullie oordelen. Maar degenen die buiten zijn, dat doet God. Mag je dus iemand op aanspreken? Ja, zegt Johannes, dat mag. Als je de Johannesbrief, de derde Johannesbrief leest, dan zit daar een broeder die wil bepalen, ik ben de baas. Niet de apostelen, niet de Heer, ik ben de baas. Zo ver kan het gaan. Het is ongelooflijk. En dan zeg je, waar is die liefde nou? Waar is dat geloof? Ik zie Christus niet, ik zie de persoon in kwestie. En dat is best heftig. Dus heiliging. God zegt, ik heb je apart gezet. En in dat apart zetten, dat is een proces in je leven. En dat komt in die versen naar voren. In, ja, je zou kunnen zeggen, de versen, ik schrijf u kinderen. Je zonden zijn je vergeven, omwille van zijn naam. En vaders, die zijn gaan groeien. Daar komen we straks nog even op. Maar dat proces van, je moet niet struikelen. Als je lief hebt, hou die liefde die Christus in ons hart heeft uitgestort, houd die voor ogen. Laat het woord concreet in je leven uitwerken. Dat hebben we vaak gezegd. En toch zijn er een aantal mensen die de tegenwoordige wereld lief krijgen. Dat is zo verdrietig. Want dan struikelen ze in de donkerte. En dat heeft hij al aangegeven. Maar hier gaat het iets dieper. Het is een innerlijk, geestelijk proces dat door de Heilige Geest in ons wordt uitgewerkt. Hij overtuigt ons, staat er ook in de Johannesevangelie, van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Hij wil uit datgene wat Christus komt aan u verkondigen. Lees dus daarom ook dat woord. Maar er is een voortdurend proces in uw en mijn leven, wat Paulus zo goed en concreet aangeeft in Galaten 5. Galaten hoofdstuk 5. Kijk, mijn keuze voor mijn leven wordt bepaald te worden door liefde en waarheid. Maar is dat altijd zo? Dat mijn keuzes gemaakt worden op basis van liefde en waarheid. Het kan wel eens zijn over gewin, over persoonlijk gewin. Galaten 5. Wat is het nadeel van die dunne bijbelblaadjes tegenwoordig? Ja, daar gaan we. Galaten hoofdstuk 5. En we beginnen bij 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dus waarom kan ik dienen door de liefde? Omdat zijn liefde in mijn hart is uitgestort. Dus ik bepaal, de liefde van hem moet mij dringen en zijn waarheid moet mijn leven dringen. En dan staat er, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar de Heer doet er een nieuw gebod op klinken en die zegt tegen u en mij, gelijkerwijs, ik heb lief gehad, gij al zo. Dat is een stapje verder, hè? Waarom? Dat kan hij zeggen, omdat zijn liefde in mijn hart is uitgestort. En dan gaat het verder. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Dat bedoel ik nu met als je bitterheid hebt, dan ben je vervallen van de genade. Waarom? Omdat je niet wandelt in liefde en waarheid. En de duivel is slim genoeg om ons daarop elke keer weer te wijzen. Vandaar, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Er is dus nog een begeerte in mij. Ik weet niet of u die ook hebt. Ik weet wel zeker dat u die heeft, alleen je moet hem voor dood houden. Maar dat kan ik niet. Dat moet u doen laten door de Heer Jezus zelf. Die in u leeft, door zijn geest. En die daarin dat gaat uitwerken. In mij is geen kracht, maar in hem wel. Vandaar dat er ook staat, want het vlees begeert tegen de geest. En hij zegt daarvoor ook, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat wij u zou willen. Als u echter de geest geleid wordt, bent u niet meer onder de wet. Het is dan bekend wat de werken van vlees zijn. Nou, dan ga je wel eens kijken en dan denk je, jongen, er zijn nog wel een aantal dingen die woedeuitbarstingen bijvoorbeeld bij mij. Dan denk ik, oh, dat is vlees. Daar heb u geen last van. Dat zijn heel rare dingen. Er zijn sommige mensen die zijn lui en dan is luiheid hun probleem. Ik ben meer een beetje feller. En bij mij is luiheid geen probleem. Absoluut niet. Maar er zijn sommigen die dat echt als probleem hebben, die bijna niet van hun stoel af te krijgen zijn. Luiheid is des duivels oorkussen. Nou, ik kan er wel een paar noemen over luiheid hoor. Dat probleem ken ik niet, maar je zal het maar hebben. En dan kun je zeggen, ja, door die luiheid, ach, het komt zoals het komt. Maar hier staat wel woedeuitbarstingen. En soms ben je ook best wel eens egoïstisch gericht. Dan denk ik, nou, als ik dat zo lees, dan is dat vlees soms nog wel sterk hoor. En jaloersheid, nee, dat komt niet meer voor. Als ik dat lees, dan denk ik, ach, wat is dat vlees in mij toch nog ongelooflijk sterk. En toch zegt de geest, hou eens even, je hebt geen reden om jaloers te zijn. Je hebt alles wat je ontvangen hebt van mij. Waarom ben je jaloers? Waarom ben je boos? Als er iemand is die boos is, dan mag ik dat zijn, zegt de Heer. En het zijn allemaal factoren die in ons leven gelden. En toch staat hier heel duidelijk dat de geest tegen het vlees ons daarop wil richten. Dus er komen beproevingen. Ongelooflijk veel beproevingen. Ik ben nu bezig met een boekje van meneer Fink. En het gaat over het leven van Jacob. Ik zit dat vanaf het begin te lezen. En ik ben geschrokken. Ik heb sommige teksten en denk ik, Heere God, hoe is het mogelijk dat u deze Jacob geroepen heeft? Wat die uitgesproken heeft. En toen zegt hij, ja, jij ook, Koers. Ja. Hij zegt, begrijp je nu hoe mijn genade jou genoeg is? En toch worstel je. Met je vlees en je geest. En ik moest dat bedenken aan de rivier de Jabok. Waarin eigenlijk Jacob knokt met God. In zijn bedriegerijen. In zijn afgoderij. En als dat gebeurd is, zegt God, nu noem ik je geen Jacob meer. Bedrieger. Hielenlichten. Maar nu noem ik je strijder van God. En dan denk je, nou, nu wordt Jacob anders. Nou, dan moet je eens gaan kijken naar, dan gaat hij naar Sichem. Ik weet niet of als je het goed leest, dan is Sichem. Dan koopt hij daar een stukje grond en dan zegt de Heer, ik dacht dat wij afgesproken hadden elkaar in Bethel te zien. Dan gaat Dina, die gaat eventjes naar de meisjes en de jongens kijken in Sichem. Nou, als ik nou voor Sichem hetzelfde zeg als Sodom, dan ontdek je dus dat je maar beter naar Bethel gaat. En op dat moment zegt Jacob tegen zijn kinderen, die heel wat verschrikkelijke dingen gedaan hebben. Dan zegt hij, we gaan naar Bethel, doe je afgoden weg. Langzamerhand gaat God met Jacob zijn weg, maar ook met zijn kinderen en kleinkinderen. En het is Gods genade dat hij zoveel geduld met ons heeft en met Jacob. Die strijder van God wordt. Er is een proces van vlees, van je dikke vette ik. En dat gaat God veranderen door je een strijder voor hem te maken. Innerlijk. En dat is een proces wat hij noemt van kindschap naar jongelingschap en naar vaderschap. En als je ziet hoe dat werkt, dan zegt God, ik ga een proces in het leven van Jacob ben ik begonnen. En zo ben ik ook in Henri Coeurs begonnen, of vul uw eigen naam in. En dan gaat God dat uitwerken. In u en in mij. En dan zegt God, kijk nou eens naar de geschiedenis van het volk van Israël. En kijk nou eens naar domme dingen, maar ook dat ik hen beproefd heb om te kijken wat er in hen is. Dat noem ik heiliging, zegt de Heere God. Ik zet je apart, ik heb volledig aandacht voor jou. En zoals ik met Jacob ben, zo ben ik ook met jou, met u. En God gaat worstelen. Soms doet dat ongelooflijk veel pijn. Want dan kan het vlees zo sterk zijn. Voordat je je hoofd moet buigen, is er veel strijd. Is er veel onheilig. En dan gaat God toch verder. En God zegt, ja maar Heer, die beproeving die is me veel te zwaar. Oh, zegt de Heere God, ik laat je nooit iets ondergaan wat je niet aan kan. Lees 1 Korinthe 10 vers 13. God zal je nooit en te nimmer iets laten ondergaan wat je niet aan kan. En daarom, ik zie de tijd al verder gaan, maar het heeft te maken met een heiligingsproces. Zoals God dat deed in Jacob, zo doet God dat ook in mij. En wat is het heerlijk, dat God een proces is begonnen met Jacob. En dat pas later de wet kwam. Dat God een persoonlijke relatie had. En dat heeft hij ook met u en mij. In de Heer Jezus Christus. Op basis van zijn grote genade. En als ik dat dan lees, dan wil ik u graag meenemen naar 2 Timotheus hoofdstuk 2. En mijn vraag is of u dat wil. Ik zeg niet dat u het moet. Johannes zegt, ik verwacht niet anders. Dat je het doet. Maar dan staat er in 2 Timotheus 2, vers 21. Hij zegt ook, in een groot huis, kijk in het lichaam zijn we allemaal gelovigen, maar in een huis, als de gemeente als huis zichtbaar wordt, dan zitten daar ook broeders en zusters, die niet in overeenstemming leven met de wil van de Heere God. En dan zegt eigenlijk Paulus het volgende. Vers 19 van 2 Timotheus 2. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. Wat ben ik blij dat ik dat niet hoef te regelen. Jij bent geen kind van God. Oh nee, laat dat nou maar aan God over. Maar wat zegt hij dan? De Heere kent wie van hem zijn. Ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud, van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen zijn voor oneervol gebruik. En dan komt het. Als iemand. Jacob zei het heel concreet, dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Als iemand zich van deze dingen reinigt, dan zegt God, ah, je hebt het begrepen. Dan kan God verder gaan en dan staat er, dan zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Dat is een beslissing die je moet nemen. Of je jong, oud bent, dat is een groeiproces van heiliging. Waarin hij zegt, voor eervol gebruikt, geheiligd en van veel nut voor de Heer. Willen we dat? Afgelopen maandag heel concreet ook het gehad over, ik vond het toch wel een heel bijzonder, het ging een beetje snel voor sommigen. En gelukkig konden we het nog eens naluisteren. Maar ik vond toch wel dat beeld van die vingers, hè, van, hij zei, wij spreken niet over twee dingen. We spreken niet over de profeet, was het. En we spreken ook niet over de apostel. Maar denk even aan de hand. Ik vond het wel eigenlijk een prachtig beeld. En velen zullen het wel herkennen. Hij zei, de duim, dat is de apostel. Die kun eigenlijk, heeft die gaven die de vinger, wijsvinger heeft, die de middelvinger heeft, die de ringvinger heeft en die pink heeft. Hij zegt, dat is de apostel. De profeet zegt, ga jij daar naartoe? Ga jij daar naartoe? Verander dat. Hij zegt, de middelvinger is degene die het hoogst is en het meest erop uitgaat. En ver bovenuit steekt. Dat is de evangelist. En mensen tot geloof mag brengen door het woord en de prediking. En dan kwam de herder. Trouw. Vertrouwd met de wegen van de Heer. In zijn groeiproces. En dan noemde hij dat ook met ook een woord waarin een aantal eigenschappen kwamen. Dat is dat groeien van kindschap naar dat vaderschap. En dan was de pink. Hij zegt dat is de kleinste. Ja. Dat is de leraar, die let op de kleine lettertjes. Die vijf, die hand. God wil ons in zijn hand daar brengen waar hij ons hebben wil. Maar willen wij dat? En daarom staat er ook, als iemand zich van deze dingen reinigt, dan zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Is dat verlangen hebben, u en bij mij? Elke keer weer opnieuw word ik soms verdrietig dat ik weer vastgelopen ben en dat ik weer op mijn knieën ga en zeg, Heere God, wat ben ik blij dat u graag vergeeft. Wat ben ik blij dat ik mag stoelen op het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat u met me bezig bent tot een eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heer, voor elk goed werk gereed gemaakt. Dat is een proces. En daar gebruikt de Heer de gemeente ook voor. Daarom hebben we elkaar ook hard nodig. En daarom is het zo bijzonder dat God dat in ons wil uitwerken. Praktische stappen. Bid daarom maar veel. Het gebed zoals het begonnen is, ook vanmorgen, voor elkaar, door de mededelingen die er geweest zijn. Het geeft je kracht. En de Heer bad veel. Daarom moeten wij ook maar veel bidden. En we hebben zijn woord. Dat doorgaat tot de verdeling van het ziel en van de geest. Van het vlees en de geest. En daarom is het goed. Dat heiliging de sleutel is om te groeien naar hem toe. Daarom het laatste vers. 1 Thessalonicenzen. Het staat voor de Timotheusbrief. En dan zeg ik amen hoor. Ik ben al blij dat mijn stem het gehouden heeft. 1 Thessalonicenzen 5. Dat is een zegenbede. Daar sta ik volkomen achter. Maar dat geldt voor mij en het geldt voor u. En dat is wat Johannes eigenlijk in die versen die we gelezen hebben naar voren brengt. En dan heb ik het niet eens over die bronnen gehad, dat komt later wel. Maar waar het mij om gaat is hier, vers 23. En mogen de God van de vrede zelf uw geheel, niet een klein stukje, uw geheel en al heiligen. Dus het is niet meer dat ik vrede met God heb, maar ook de vrede van God. Goed gedaan. Gij getrouwe dienstknecht. En mogen uw geheel oprechte geest, zijn we oprecht in de dingen? Ze hebben een verlangen dat oprecht is. En het lichaam onberispelijk bewaard wordt bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw en hij zal het ook doen. En broeders, bid voor ons. Laten we voor elkaar bidden. Alsjeblieft. Laten we elkaar niet vergeten. Maar ja, u zult zeggen, er is zoveel om voor te bidden. Laten we de Heer duidelijk maken waarvoor u bidden moet. Een ander krijgt om ergens anders voor te bidden. Maar ga bidden alsjeblieft. En vraag aan de Heer uw gebeden te vullen met zijn wil. En met broeders en zusters die het nodig hebben om voor hen te bidden. Amen. Trouwe Vader in de hemel, we willen zo elkaar in u opdragen. Ik ken het hart van een ander niet, maar u kent het wel. U kent mijn hart. U kent me nog zelfs beter dan dat ik mezelf ken. En Heer, u bent met Jacob een weg gegaan. U bent met Jozef zonder het woord gegaan. Er kwamen veel tegenslagen in zijn leven, Heer. En juist als ik het lees in uw woord, dan staat er waar de grootste tegenslagen in het leven van Jozef waren, dat er staat en God was met hem. Heere God, dat zie je op dat moment niet altijd. Waarom moet het zo tegenlopen? En de Heere die kijkt uit naar mijn hart of er een verlangen is. En Heer, zo wil u dat ook uitwerken. Om te leren volkomen van u afhankelijk te zijn. En dat willen we u zo bidden met elkaar. Of we nou jong of oud zijn, we hebben elkaar nodig. En we mogen ook voor elkaar bidden. En met elkaar bidden. En daarom willen we ook voor de bidstond morgen. Ja, dat mogen we onder uw aandacht brengen. En soms kunnen we niet. Maar soms, Heer, is het misschien wel eens goed om wel te komen. En om eens te proeven, Heer, wat de nood is. In en om ons heen. Zo wil ik u dat bidden en vragen. U dwingt niet. Maar Heer, uw verlangen is duidelijk. U wil niets liever dat we zullen gaan daar waar u ons hebben wil. Uit genade. Kom zo tot uw doel. In uw naam. Dank u wel. Amen.